Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
Fijn dat je luistert naar de Andere Agenda podcast. We gaan in deze podcastserie in gesprek met mensen die onze agenda dienen. Ja, zeker onze agenda. Dat is leuk hoor. En onze agenda is zo belangrijk. En zoveel mensen zijn ermee bezig. En deze week praat ik met Anthony Michels van de Florijn. En Saskia Frederiks van de Andere Krant. Over de bijeenkomst voor nieuwe wereldondernemers en voedselvoorraden. Mensen, welkom in de show. Ik kijk even Anthony rechts van me. Hallo.
Dankjewel Niels, dankjewel.
En Saskia zit links van mij.
Inderdaad, dankjewel.
En we zitten hier in Arnhem en ik was even benieuwd. Arnhem, is dat een beetje een plek waar veel gebeurt? Wordt daar veel ondernomen? Worden er veel dingen gedaan?
Ja, er zijn hier natuurlijk ook allerlei activiteiten. Hè? Net als elders in het land. Zeker weten, absoluut.
Oké, nou we gaan snel van start.
Hey Niels. Wat staat er deze week op de agenda?
We beginnen deze podcast met een evenement dat binnenkort plaatsvindt. Op woensdag 28 september in Rotterdam. De bijeenkomst Nieuwe Wereldondernemers. En één van de sprekers zit naast mij. Dat is Anthony Michels. Anthony, welkom in de show nogmaals.
Dank je.
Ja, Anthony, waarom ben je eigenlijk een nieuwe wereldondernemer?
Ik heb Olaf Weller begin dit jaar ergens ontmoet. En ik ondersteun zijn activiteiten natuurlijk van harte. En het sluit gewoon heel goed aan bij de Florijn. En we als Florijn hebben natuurlijk ook heel veel toegevoegde waarde te bieden voor ondernemers in de komende jaren. Dus het is gewoon een plek om die mensen te ontmoeten en te ondersteunen.
Oké. Okay. Ja, dat klinkt best wel groot, hè? Nieuwe wereldondernemers. Wat is het eigenlijk voor evenement? Kun je dat eens wat meer toelichten?
Ja, het is een serie van evenementen. Er worden op dit moment overal op allerlei verschillende locaties. Ik ben ook op andere gelegenheden in het kader van de nieuwe wereldondernemers de komende tijd. Maar dat zijn gewoon lokale events in het kader van de nieuwe wereldondernemers van Keuzevrij bij mij, hè? Tenminste, dezelfde mensen zitten daarachter. En het gaat om netwerken lokaal en verbindingen creëren. En op die manier ook business genereren voor lokale ondernemers. Dus,
dat is wel interessant. Want ik heb ook een fragmentje van Flavio Paschino van Blackbox. Die kennen de meeste mensen wel, denk ik. En ik zag ook dat een aantal mensen die meedoen met dat evenement, dat die ook een soort boodschap hebben. Een soort van, aankondiging zou je kunnen zeggen. En Flavio zei het volgende.
De vraag is of ik jullie kan enthousiasmeren om te komen. Want wat ga ik vertellen? Nou, ik sta hier in de Blackbox studio van het nieuwe format Blackbox Today. Waar vanavond weer een programma wordt opgenomen. Elke maandag, elke vrijdag, ook elke woensdag om 7 uur 's avonds. En dit is hoe wij tegenwoordig ondernemen. Via crowdfunding, via donaties. Er is eigenlijk geen businessmodel hier. En dat maakt het natuurlijk heel speciaal. Ik kom daar 10 mei iets over vertellen en ik hoop dat je van de partij bent.
Ja, dat is toch ook wel interessant, hè? Dat er eigenlijk geen businessmodel is volgens hem. Maar hoe zit het bij de Florijn eigenlijk? Wat is jullie businessmodel?
We hebben niet echt een businessmodel. We hebben alleen een kostenoverslagmodel. En wij zijn een not-for-profit organisatie. En het doel van de Florijn is om een geldsysteem aan te bieden waarvan alle toegevoegde waarden bij de gebruikers blijft. Want het huidige financiële systeem is erop gericht om de toegevoegde waarde van werkende mensen en ondernemers te herverdelen van de productieve klasse naar de ultra-rijken, zeg maar. Want daar komt het in feite op neer. En ons doel is om geld aan te bieden waarbij de mensen die produceren ook zelf mogen genieten van hun eigen productie. Dat is het ware doel van monetaire hervorming en het aanbieden van een munt als Florijn.
En wat bedoel je er precies mee, met genieten van je eigen productie?
Nou ja, kijk, in het kapitalisme heb je 2 manieren waarop je geld kan verdienen. Je kan ofwel dingen maken waar mensen wat aan hebben, ofwel je kan geld met geld verdienen. En het eerste, dat gaat gepaard met productie. En het tweede gaat gepaard met herverdeling van productie. En geld met geld verdienen, dat is gewoon geen legitieme manier van geld verdienen. En leidt ertoe dat al het geld en alle productie uiteindelijk bij degene met veel geld komen. Want in het kapitalisme werkt het gewoon zo dat hoe meer geld je hebt, hoe meer geld je verdient. En dat is een absoluut, absoluut weerzinwekkende situatie. En we gaan ook naar het eindspel toe. Want door dit mechanisme hebben ze alle rijkdom van de wereld in handen gekregen. En ja, dat is waar we nu een beetje staan eigenlijk als het Westen zijnde.
Ja, het is een beetje een gekke tijd. Hè? Want ik zit een beetje in de scene van allemaal nieuwe initiatieven. Maar tegelijkertijd zie ik ook een oude wereld helemaal in elkaar storten.
Zeker.
Ik kijk even naar Saskia, want we zitten eigenlijk bij jou thuis. Hoe ervaar jij deze tijd eigenlijk?
Tenminste als bijzonder interessant natuurlijk. Uitdagend ook.
Ja, dat is het ook, uitdagend. Maar hoe kun je dat een beetje volhouden voor jezelf?
Ja, mijn leven leiden, maar vooral ook het zin geven door juist naar die nieuwe wereld toe te leven, denk ik. Hè? Dus niet te veel met het oude bezighouden, maar ja, daar word je onmiskenbaar mee geconfronteerd natuurlijk.
Ja, wat haal je eigenlijk uit die evenementen? Want je bent wel vaker spreker, Anthony. Wat haal je daar zelf uit?
Hoe bedoel je zelf? Op een persoonlijk niveau?
Ja.
Nou ja, kijk, ik ben heel erg gedreven in mijn werk voor de Florijn. En Florijn is ook een heel belangrijk project. En monetaire hervorming is heel erg belangrijk. Dus ik ben altijd gewoon sowieso heel dankbaar als er mensen zijn die naar de verhaal willen luisteren. En dat het dus ook gekomen sinds het begin van de crisis eigenlijk. En dat wisten we ook al jaren, want Florijn bestaat nu komende week 6 jaar. We zijn op 22 september 2016 opengegaan. En we hadden eigenlijk liefst al tijdens een normale economische situatie de Florijn geïntroduceerd. Want ook toen was er al een wereld te winnen. Maar we wisten eigenlijk altijd al dat dat heel moeilijk zou worden. En dat pas tijdens de crisis dat er echt interesse zou komen. Dus het is voor ons heel dubbel, voor zowel mij als mijn collega's. Want enerzijds maken we ons gewoon heel erg zorgen over wat eraan komt. Want we gaan hele zware jaren tegemoet. Maar aan de andere kant, persoonlijk is het gewoon heel fijn dat datgene wat ons drijft nu ook meer aandacht krijgt. Dus een beetje een dubbele situatie.
Ja, en binnenkort ook gewoon papiergeld, hè, vertel je mij.
Ja, dat klopt. Ja. We zitten in de eindfase van de ontwikkeling van papiergeld. We hebben tot nu toe is de Florijn vooral digitaal, hè. Maar iedereen wil contant.
Dat staat toch te juichen, of niet? Dat eindelijk iets tastbaars in je handen. Heb je het.
Ja, He? Dat is gewoon fantastisch, zeker weten. Nee, we zien er ook heel erg naar vooruit om dat de komende weken te introduceren.
Ah, dat is heel snel al.
Ja, nee. We hadden eigenlijk september willen doen, maar dat gaat waarschijnlijk net lukken. Dus zal het oktober worden.
Ja. Oh, dus eigenlijk binnenkort een klein feestje verwacht ik.
Ja, we moeten wel iets van een klein feestje organiseren. Gaan we ook doen.
Ja. Iedereen die is zoekende in deze tijd. Hè? Waarom is het dan zo belangrijk om dan naar de 28e september in Rotterdam te gaan? Wat is daar? Wat is de beste drijfveer, denk jij?
Om gelijkgestemden te ontmoeten, hè? Dat is natuurlijk een heel belangrijk iets. Maar ook simpelweg om nieuwe verbanden te leggen. Om de komende jaren als ondernemer door te gaan komen. Want ik ben wat dat betreft een beetje een onheilsprofeet. Maar dat is niet altijd even aangenaam. Maar we gaan gewoon naar hele zware jaren toe. En het klassieke ondernemen zoals we dat gekend hebben, dat gaat heel erg moeilijk worden. Want omdat we gewoon aan het einde van de schuldenbubbel zitten. En aan het einde van het huidige monetaire systeem. En ja, dat is aan het imploderen. En dat gaat enorme gevolgen hebben voor de levensstandaarden en voor de ondernemerskansen. En wat we moeten doen is betere betaalmiddelen onderling gebruiken. Nieuwe verbanden onderling creëren. Nieuwe productieketens ook. En om op die manier onze zelfstandigheid in de komende jaren te kunnen handhaven. Want we weten allemaal dat ze naar meer afhankelijkheid willen. Hè? Van staten, noem het allemaal maar op. En nieuwe wereldondernemers en de Florijn hebben allebei als uitdrukkelijke doelstelling om de zelfstandigheid bij de mensen mogelijk te blijven maken.
En in wat voor opzicht is de Florijn dan eerlijker dan het betaalsysteem wat we nu kennen?
Ja, kijk, het huidige betaalsysteem is gericht op rentetrekken. En we betalen in Nederland 100 miljard euro rente per jaar aan de bank, waarvan de helft dan weer naar depositohouders gaat. En de depositohouders, dat zijn de rijken. De grote meerderheid van Nederland heeft nul spaargeld. En we hebben een middenklasse die een beetje spaargeld heeft, maar de grote deposito's zitten gewoon bij de ultrarijken. En daar gaat dus al die rente naartoe en naar de eigenaren van de bank. En dat is echt totaal onacceptabel. En dan heb je het nog niet gehad over allerlei andere vormen van kapitaalkosten, zoals bijvoorbeeld ook huisjesmelkerij. Daar gaan onvoorstelbare bedragen in. Er staat geen enkele productie tegenover.
Huisjesmelkerij, ja?
Oh? Kijk, als jij bijvoorbeeld een gemiddeld winkeliertje gaat vragen, bij mij op de Steenstraat in Arnhem bijvoorbeeld, van wat is een grote kostenpost? Huur is een grote kostenpost en dat moet allemaal betaald worden door mensen die daar boodschappen doen. Dus dat leidt weer tot prijsopdrijvende effecten. En als je dan gaat kijken naar waar dat geld terechtkomt, ja, dat komt gewoon bij de rijken terecht. En er staat geen enkele productie, geen enkele toegevoegde waarde tegenover. Want dat is het verschil tussen geld met geld verdienen en ondernemen en werken. Het ene is productief, is nuttig voor andere mensen. Het andere is volkomen improductief en leidt alleen maar tot herverdeling van waarde. En leidt ook tot enorme concentratie van rijkdom. Want dat is, mensen vinden dat heel vervelend om te horen. Maar wij leven gewoon in een tijd waarin rijkdom structureel stelselmatig gecentraliseerd wordt in heel weinig handen. En dat is ons fundamentele probleem. Dat is waar alles om draait. En zolang we daaraan mee blijven doen en zolang we ook blijven hopen dat we daarvan mee kunnen snabbelen door ook geld met geld te gaan verdienen, dan blijven we een onderdeel van het probleem. Als we gaan zien dat we universele welvaart en overvloed voor iedereen kan zijn als iedereen iets nuttigs bijdraagt en niet gaat lopen plukken en parasiteren zonder daar ook maar iets tegenover te stellen, dan gaan we toe naar een realistische rechtvaardige economie. Maar zoals het nu is, zitten we in een eindspel. Want we zitten in een eindspel namelijk. En het is ook totaal onacceptabel en volstrekt onrechtvaardig. Dus,
Ja, je zegt net van we moeten naar een economie waarin iedereen weer iets nuttigs doet. Ja. Maar dan moeten we dus weer eigenlijk gaan herwaarderen wat nuttig is.
Ja, kijk, het gaat om waarde toevoegen voor elkaar. En weet je wel, mensen die dus werken en ondernemen, die creëren producten en diensten waar andere mensen iets aan hebben. En daar hebben ze iets aan, blijkens te vragen ernaar. En dat gaat ook gepaard met een ruil. Want kijk, bij onverdiend inkomen, als ik laten we zeggen een lening heb van 100 euro en ik betaal daar 5% rente over, dan na een jaar heb ik 105 terugbetaald. 100 van de lening en 5 van de rente. En aan het eind van die transactie heeft de bank 105 en ik niets. En dat is een groot verschil met als je, laten we zeggen, bij een bakker een broodje koopt. Als ik bij een bakker een brood ga halen, dan betaal ik die bakker 3 euro. Dus ik krijg een brood en ik geef 3 euro terug. En dat is een ruil. En dat is dus het hele grote verschil. Bij onverdiend inkomen is er een eenzijdig geven. Bij verdiend inkomen is er een ruil. En ruilen is legitiem en onverdiend inkomen, dat is kapitalisme en dat is ja, heel centraal in onze problematiek.
Oké. Is dat dan wat je net beschrijft, is dat dan al langer, speelt het al langer of is het iets wat...
Nee, ja, kijk, dit is een heel onbegrepen fenomeen. Ja. Hè? Mensen denken hier onvoldoende over na en er wordt onvoldoende diepgaand geanalyseerd, zeg maar, over wat hier precies op het spel staat. Maar dit is het probleem van het kapitalisme gedurende de hele moderniteit. En de moderniteit die begint zo rond 1500. En dat is niet toevallig ook het einde van het renteverbod in Europa. Want we hebben gewoon 1000 jaar een rentevrije economie gehad. En in 1500, en mensen vergissen zich hier enorm in, maar in 1500 werkte een man 15 weken per jaar. En daar kon hij zijn gezin van onderhouden. En hij had 200 vakantiedagen.
En zo Saskia, wat doen wij verkeerd? Wat is dit?
Ja, wat de rest van de Nederlanders waarschijnlijk ook verkeerd doet, toch?
Ja, ja. Dat is toch eigenlijk wel... ik vind het echt schrikken hoor, dit wist ik niet.
Maar... Wat we verkeerd doen is kapitalisme. En we hebben ons wijs laten maken dat we er ook nog rijk door zijn geworden. Maar wat er in werkelijkheid gebeurd is dat zo rond 1880 werkte een man 100 uur per week in de mijnen en in de sweatshops om een dak boven zijn hoofd te hebben. En dan moet je niet voorstellen dat het een zo mooie huizen waren waar we nu bijvoorbeeld in zitten. Nee, dat waren echt plaggenhutjes en een paar aardappelen. En ja, daar werkte je 100 uur per week voor. En dat is, laten we zeggen, waar het verval wat we hebben gekend sinds we kapitalisme en bankieren hebben heringevoerd en dus ook onverdiend inkomen hebben. Inkomen waarbij rijken puur door het feit dat ze geld hebben, inkomen hebben. Ja, dat is een obscene situatie. En dan moeten we uiteindelijk, daar moeten we gewoon vanaf.
Ja. Even iets anders, wat is de laatste keer dat jij slappe lach hebt gehad, Anthony?
Ja, ik kan heel goed lachen om dingen, maar niet om de huidige economische construct.
Oké.
Nee.
Ik heb dus een persoonlijke assistente, die heet Claire. En die helpt me af en toe om deze show door te komen. Dus dit was de kennis maken met Claire.
Ja, ja. Hi Claire.
Hi Claire. Anthony, dankjewel. We gaan verder met het volgende onderdeel. Want we gaan het zelf doen.
De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen.
Saskia Frederiks, welkom. En leuk dat ik hier bij je thuis mag zijn.
Dankjewel.
Ja, jij bent bezig met met veel artikelen voor de andere krant. En vooral ook over voedselvoorraden heb ik gelezen de laatste week. Ja. Met torenhoge gasprijzen en producenten in nood. Kan het winkelaanbod er anders uit gaan zien, lees ik hier. Bovendien kan een ander prijskaartje daaraan hangen. Met een voedselvoorraad zorg je voor jezelf, je partner, gezinsleden of andere mensen die je na aan het hart liggen.
Inderdaad.
En is dat niet een beetje overdreven, een voedselvoorraad?
Ja, dat is maar net hoe je er zelf invulling aan geeft en wat je eigen perceptie daarvan is. Dat kan je natuurlijk zo gek maken als je zelf wil ook.
Ja.
Je kan het heel eenvoudig houden. Hè? Je weet, je kan zelf een doel stellen wat bij je past. Als jij denkt van, als het inderdaad een heel ingewikkelde winter wordt of ingewikkelde winters worden in de toekomst, dan zal ik heel erg hard mijn best moeten gaan doen om het ergste van het ergste te voorkomen. En dan kan je natuurlijk het heel gek gaan maken en in een bunker gaan leven tussen de conserveblikken bij wijze van spreken.
Ja.
Maar je kan ook denken van, laat ik in ieder geval een voorraadje hebben voor een week of twee bijvoorbeeld, snap je?
Ja, want toen ik jouw berichten las in een andere krant, toen dacht ik, het lijkt een beetje op preppen, maar is dat ongeveer hetzelfde?
Nee, maar dat is inderdaad wat je zelf van maakt. Je kan er voor jezelf voor zorgen dat je gewoon een moeilijke periode doorkomt. En of dat nou door je eigen budgetten komt die achteruit gaan of de omstandigheden die lastig worden. Maar het is niet onverstandig om wel iets te gaan doen voor de toekomst, denk ik. Ja,
ja. En mensen die naar deze podcast luisteren, die zijn waarschijnlijk wel een beetje geïnteresseerd in dit onderwerp. Maar waar zouden ze dus kunnen beginnen volgens jou? Wat is een eerste stap?
De eerste stap is denk ik om te bepalen wat je eigen doel is. Waarvoor wil je voorbereiden? Dat is echt een heel persoonlijk verhaal. En vervolgens ga je naar, inderdaad, voor wie, hoeveel monden heb ik te voeden? En daarna kun je gaan kijken, als je dat weet, hoe ga ik een mix samenstellen zodat ik een tijdje vooruit kan. En dan kun je bijvoorbeeld voedsel gaan drogen,
mm-hmm.
Dingen in blik gaan aanschaffen. En je kan zelf gaan wekken en fermenteren uiteraard, hoor. Dat is natuurlijk een specialisme van mij.
Ja, jij bent daar specialist in. Ik heb dat een beetje onderzocht, maar kun je even uitleggen voor de mensen die dat niet weten wat dat is, fermenteren?
Jazeker. Het is eigenlijk de omzetting van voedsel met behulp van gisten, schimmels, goede schimmels uiteraard, en bacteriën uiteraard. Daardoor worden ze in veel gevallen langer houdbaar. Dus dat past mooi in het kader van conserveren, wat handig is bij een voedselvoorraad. Plus dat bij fermentatie van de groenten wordt het ook voedzamer. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan zuurkool.
Ja.
Met kool kan je de toevoeging van zout gaan de slechte bacteriën dood, gaan de goede bacteriën die leven op. En dat zijn dan de probiotica. Hartstikke goed voor je weerstand, hartstikke goed om in de winter door te komen. Die kolen komen uit het zomer. Hè? Dan zijn de uit het hoogseizoen van de kolen. Die kan je meenemen door het conserveren naar de winter. En dan heb je dus juist iets heel voedzaams. Terwijl dan juist de vitamine wat schaarser zijn. Dus dan krijg je juist vitamine C.
Ah, nou,
dat kan je dan
okay.
extra goed gebruiken voor je weerstand.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk dan speel je eigenlijk in op de seizoenen. Zou je kunnen zeggen.
Je neemt het seizoen mee door naar de winter inderdaad. Klopt.
Ja, ja. Ja. En heb je zelf ook een flinke voorraad?
Ik ben net verhuisd, dus het valt wel mee met die voorraad. Maar ik ben wel een beetje bezig geweest, ja.
Ja, nou, ik volg natuurlijk ook wel verschillende media. Dat zal Anthony ook doen, ongetwijfeld. Want dan zie je wel eens mensen, minimaal 2 maanden hoor. Minimaal 2 maanden moet je voorbereiden, want er gaat wat komen. Dus ik heb zelf wel wat ingeslagen. Hè. Hoe is dat bij jou, Anthony?
Ja, ik bereid me ook wel voor bepaalde systemen. Voedsel is één ding, maar we hebben nu te maken gewoon met gas. Hè? Dus hoe ga je het warm houden de komende maanden? Hè? Daar zijn natuurlijk mensen ook heel druk mee. Ik zelf ook. Ik moet nog een kacheltje halen, maar ik ga een of ander kacheltje halen om te kunnen stoken. En maar dat toont ook. We gaan naar een... weet je wel, het huidige economische systeem komt aan zijn einde en er komt een enorme verarming aan. En ja, je moet je voorbereiden. En een deel daarvan kun je dus alleen doen, hè? Met fermenteren kun je dat doen. En je verwarming in je huis, hè? Dat zijn de zaken die je zelf kan oppakken. En dat is ook het grote verschil met monetaire hervorming. Want geld, dat moet je samen doen namelijk. Want je moet hetzelfde geld gaan gebruiken. Daar moet je echt samen in optrekken. Mm-hmm. Want waarom is de euro sterk? Omdat iedereen ermee betaalt.
Ja, en, precies. Ja.
En dat is de grote uitdaging van monetaire hervorming hierin. Maar dat past dus allemaal in hetzelfde kader.
Ja, we stoppen er zelf energie in, hè, in het systeem. Dus daar moeten we heel bewust van zijn.
Precies, ja. Precies. En zolang we met bankgeld betalen, gaat het hele feest gewoon door. Dat is wat iedereen zich moet realiseren.
En als ik nou mensen die hier naar luisteren denken van oké, we gaan vandaag mee aan de slag. Hoe moet je dat aanpakken? Dan moet je dat elke week een beetje meenemen van de supermarkt of wat is slim?
Ja, dat je kan natuurlijk in één keer naar een groothandel rijden of naar een supermarkt en daar een vrachtwagen vol inslaan. En je kan natuurlijk elke week wat meenemen uit de supermarkt. Of misschien doe je wel geen boodschappen bij de supermarkt. Want je wil niet alle grootste steunen tenslotte.
Nee, inderdaad.
Haal je bij lokale producenten of misschien uit de moestuin. Nee, je kan natuurlijk heel veel dingen gaan drogen. Je kan dingen inmaken. Het kan wel goed zijn bijvoorbeeld om bonen in te slaan. Hè? Dus linzen bijvoorbeeld. Die zijn lang houdbaar. Die kan je kiemen. Daar kan je soep van maken. Daar kan je vegetarische burgers van maken. Daar kan je heel veel mee. Onwijs voedzaam. Die nemen heel weinig ruimte in beslag. Maar er zijn heel veel artikelen ook die je wel een poosje kunt bewaren. Zoals bijvoorbeeld meel. Maar die het niet een jaar of twee jaar in je kast kunnen blijven staan. Hè? Dus je moet ook zorgen dat er een soort relatiesysteem in zit. Bewaken wat je in je kast hebt zitten, of die niet over datum gaan. Dat geldt voor meerdere producten.
Ja, en is het dan raadzaam om met blikken te gaan werken? Of met potten? Of met karton? Of maakt dat wat uit? Of?
Ja, dat is een beetje persoonlijke voorkeur ook, denk ik. Sommige dingen zijn ook beter in blikken te verkrijgen. Of in glazen potten. Kijk, als je bijvoorbeeld naar eiwitbronnen gaat kijken, dan kom je uit bij inderdaad bonen en linzen. Maar je kan ook veel, denk ik, en ingeblikte vis bijvoorbeeld. Hè? Nou, die zijn niet in potjes te krijgen. Of ansjovis misschien. Maar dat verschilt een beetje van welk product. Er zijn natuurlijk, je kunt denken aan, de blik zit vaak een soort coating in die je misschien niet wilt. Hè, dus dat, en glas heeft dat weer niet. Het is de glas weer kwetsbaarder. Dus er zit ook wel voor zijn tegen.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat als je iets lang in blik bewaart, dat er ook toch van blik komt er ook iets van af of niet, een soort stofje. Ja, en dat gaat dan in het voedsel zelf zitten.
Ja, dat is die coating die aan de binnenkant van het blik zit inderdaad. Ja, en daar, daar zit een soort plastic kan even niet met afkorting komen.
Ja.
Maar die zijn inderdaad, kunnen je hormonale systeem beïnvloeden. Of alles wat gecoat is in plastic is, wil je liever niet in je lijf hebben, lijkt mij.
Nee.
Dat kan absoluut een reden zijn om het niet te doen.
Oké. Dan denk ik ook nog, eten is natuurlijk belangrijk, maar water is ook een dingetje.
Ja.
Wat kun je daarover zeggen?
Nou, je kan natuurlijk heel veel flessen water in gaan slaan. Dat heeft alleen wel nadelen. Ook die bereiken op een gegeven moment een houdbaarheidsdatum. En die zit tenslotte ook weer met plastic. Wil je misschien ook niet. Dus een waterfilter is wel iets om over na te denken. Dat is waar binnenkort in de andere kranten meer over verteld zal worden. Want ja, dat is dan ook een wetenschap op zich bijna. Er zijn zoveel verschillende waterfilters en die doen allemaal weer het anders.
Ja, ik heb zelf ook een waterfilter sinds een half jaar. Uh-huh. Ik moet zeggen dat het water, het wordt natuurlijk medicijnresten en zo worden eruit gefilterd. Maar ik merk echt wel verschil met het kraanwater wat je dan had.
De smaak is sowieso heel anders.
Ja. Heb je ook een kraan of een filter?
Ik heb een filter. Ik gebruik een hele eenvoudige van Britta, zeg maar. En ik zou graag ook wel een betere willen hebben, hoor. Maar dat helpt in ieder geval een heel stuk. En je kunt inderdaad, dat smaakverschil is enorm. Dus.
Ja, heb je ook een filter of niet?
Ja, ik heb hier een burkje staan.
Ja, die heb ik ook, ja. Ja, dat is een mooi ding, hoor.
Ja, zeker.
Dus voor de volgende keer komt dat dus in een andere krant, wordt er meer uitgelegd hoe dat wat dat wordt en wat je kunt gebruiken voor filters, denk ik.
Ja, zeker, ja.
Oké, dat is wel goed om te weten voor de mensen die hier naar luisteren. Want houd in de gaten. Heel belangrijke overlevingszaken, zou je kunnen zeggen.
Zeker.
Ik denk het wel, ja.
Ja.
Nee, ja, ik wil alleen nog even benadrukken dat het een persoonlijk verhaal is. Hè. Er is niet één plan wat je kunt trekken. Je kan online wel bepaalde voorschriften vinden. Hey, je moet zoveel van dit inslaan en zoveel van dat. Maar dat is persoonlijk. En als jij geen gluten kan verdragen, ga je natuurlijk niet meel inslaan. Als je drie kinderen hebt, dan heb je natuurlijk het anders dan als je alleen voor jezelf hoeft te zorgen. En maar ja, misschien ben je ook wel royaal ingesteld en wil je in tijden van nood ook je buren kunnen helpen als het nodig is, bijvoorbeeld. Snap je? Dus,
Ja, dat vind ik toch wel een beetje onheilspellend, hoor. Want kijk, we hebben best wel bij mij thuis best wel een voorraad aangeslagen. En dan we hebben die deur wel eens openstaan. En dan denk je van oké, dan zien mensen dat allemaal naar binnen nemen en zo. En wat nou? Als over een week of zo de pleuris uitbreekt en niemand heeft wat. En dan zien ze wel, ja, met die lui op de hoek. Die,
ja. Ja, je moet daar discreet in zijn. Dat, ja. is echt een basisaspect van dat preppen en dergelijke. Dat je gewoon discretie moet beachten. Dat is gewoon een heel simpel feit.
Ja, ja, maar kijk, misschien drijf ik ook een beetje door in mijn gedachten. Want als het op overleven aankomt, dan wordt het wel een ander verhaal natuurlijk. Hè? Dan is het niet meer zo van, leuke buurman. Nee, maar dan is het van, ik eerst.
Voor de mensen beesten, zou ik maar zeggen.
Ja, oké. Ja, ik probeer dat wat vrolijk te houden, deze uitzending. Maar het gaat ook mis.
Oh ja, je mag ook reëel zijn, toch?
Ja, natuurlijk.
Ik vind dat dus heel dubbel. Want kijk, er is een soort van positiviteitsmentaliteit. Maar ik ben een realiteits... guru, zeg maar. Ik ben geen guru, maar laten we het daar maar op houden. Je moet realistisch zijn. En we gaan gewoon naar hele nare jaren toe. En daarachter ligt wel een beloofd land, zeg maar.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het allemaal goed aflopen. Maar waar we nu naartoe gaan de komende jaren, gaat gewoon heel zwaar en heel moeilijk worden. En moeten realisme daarbij, dat gaat bovendrijven. En niet valse positivisme.
Nee. Een vraag aan jou nog. Binnenkort dus papiergeld. Kun je me vertellen hoe het eruit ziet?
Nou, echt, dat kan ik nog niet.
Ik ben ook benieuwd.
Ja.
Ik kan je wel vertellen wat het thema is. Namelijk, wij drukken daar op 8 ambachten uit. Niet ambachten, dus niet 8 ambachten, want het zijn 6 coupures namelijk, dus 6 ambachten. Maar dat wordt daarop uitgedrukt. En ja, dat is heel simpel, want Florijn is het geld voor de ondernemende en de werkende mensen. En dat is dus wat ook op papier gaat zichtbaar gaat worden.
Mooi.
Gaaf. Ja. Komt al een 28 september hè, naar Rotterdam?
Ja, zeker.
En zijn er meer prominente namen die leuk zijn om te horen? Weet je dat?
Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen.
Ah, oké.
Ik weet niet wie er verder nog spreken die avond.
Oké. Nou, dank je. Dank voor je tijd.
Ja.
Saskia, jou ook dank voor je tijd. We lezen volgende week meer over de waterfilters.
Nou, ik weet niet of het volgende week al zal zijn. We hebben wel, het zal binnenkort zijn hoor. Misschien volgende week al, misschien een weekje later. We hebben volgende week hebben we in de Doe Het Zelf iets over een EHBO-kit samenstellen.
Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dat is ook een mooi dingetje. Ik zag daar ook al iets over in de krant staan deze week, hè, over EHBO. Maar wat was dat ook weer? Nou ja, maakt ook niet uit.
Ik heb even een blackout.
Oké, okay, geeft niks. Jou dank voor je tijd, was leuk. En ook voor je gastvrijheid hier in mooie Arnhem. En volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Agenda podcast. Onze agenda. De belangrijkste agenda die er is op dit moment. En we zijn te volgen op Instagram, Twitter en natuurlijk ook op Facebook. En abonneer je op de krant, dan ben je altijd op de hoogte. En tot volgende week. Bye bye.
Wil je meer van De Andere Krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op deanderekrant.nl.